opgezette tijden leest men in de dagbladen dat een deel van de kust in zee zinkt of eruit oprijst. Maar het is altijd zo weinig en zo moeilijk te meten dat er geen bijzondere aandacht aan geschonken wordt. Wij hebben gelijk dat wij er ons niet door laten opschrikken, want deze veranderingen voltrekken zich zo langzaam dat wij geen moeite hebben ons aan hen te wennen. Maar de zee heeft andere mogelijkheden om te veranderen en daar wij niet behoeven te verwachten dat zij morgen zullen plaatsvinden, zijn zij misschien maar een beetje reëler dan dromen. Het is niet waarschijnlijk dat in de komende miljoen jaren weer een grote aardverschuiving zal plaatsvinden als die welke de bergen tevoorschijn riep. De laatste dateert juist van de vorige dag, zoals het geologisch uitgedrukt wordt. De oude aarde schijnt gedurende duizenden eeuwen te moeten rusten tussen haar grote, reconstruerende bezigheden. Zo zal er dus vermoedelijk in het volgende geologische tijdperk geen nieuwe komen. Maar er zijn enige interessante beschouwingen te geven betreffende andere soorten van wijziging in de oceaan die de menselijke wezens bijna evenveel aangaan als de reeds genoemde. Eén van hen en vele mannen van wetenschap geloven dat deze thans aan de gang is en in een niet al te verre toekomst bespoedigd kan worden, is de haast volledige opruiming van het laatste ijstijdperk. Een deel van het water bestaat uit gletsjers, zoveel dat het smelten van een gedeelte ervan de oceaan ongeveer 30 meter zal doen rijzen. En indien alles weer water werd, een zeer onwaarschijnlijke veronderstelling. Zou de zeespiegel 165 meter de hoogte ingaan? In het eerste geval zou het grootste gedeelte van de Atlantische kust van de Verenigde Staten verdwijnen, met inbegrip van de grote steden. De kustlijn zou gelijk komen met de basis van het Appalachengebergte, met een paar eilanden die aangeven waar de verschillende staten geweest waren. De Golf van Mexico zou halverwege de Mississippi komen en in de Grote Oceaan zou het water alles bedekken, te beginnen bij de kustgebergten. Dergelijke vloeden zouden de grote bevolkingscentra van West-Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika wegwissen. Duizenden eilanden zouden verdwijnen en nog duizenden meer inkrimpen. Een verhoging van de waterspiegel met 180 meter zou de zee bijna terugbrengen tot de uiterste grenzen die zij ooit bereikte. In plaats van voor 71% zou dan het oppervlak van de aarde voor 85 of 90% met water bedekt worden. Van de oostelijke Verenigde Staten zou vrijwel niets overblijven, uitgezonderd een keten van eilanden waar thans het Appalachengebergte is. De grote meren en de Golf van Mexico zouden elkaar ontmoeten in de Mississippi-vallei en in het westen zouden alleen de hoge plateaus en de bergen behouden blijven. De Hudson Bay zou een zee worden die het grootste gedeelte van noordelijk Canada bedekte. Er zou weinig overblijven van de Europese beschaving zoals wij die kennen. Een paar rotsige eilandjes zouden de plaats aangeven waar de Britse eilanden, westelijk Frankrijk, België, Nederland en Scandinavië geweest waren. De hooglanden van Spanje en Italië zouden geïsoleerd worden in een zee welke zich uitstrekte tot in Afrika voorbij de Sahara. Van het noorden zou het water over een aanzienlijk deel van Rusland rollen. Soortgelijke veranderingen zouden plaatsvinden in de vorm van de andere continenten en eilanden. Er is een maar bij dit alles dat het vooruitzicht minder alarmerend maakt. Het smelten zou duizenden jaren in beslag nemen en twee factoren zouden tussen beiden komen, welke de overstromingen niet zo groot zouden doen zijn als men veronderstellen mocht. Het land, bevrijd van het ijs, zou een neiging vertonen om naar boven te gaan, zoals het schip dat, ondaan van zijn lading, hoger in het water komt te liggen. De bodem van de zee, niet in staat het extra gewicht van het water te torsen, zou daarentegen een neiging vertonen naar beneden te gaan. Indien de gletsjers hun tegenwoordige houding lieten varen en een nieuwe ijsperiode zouden bewerken, zoals de wereld die al eerder gekend had, zouden zij zoveel water aan de zee onttrekken dat alle grote havens landhavens zouden worden, 100 mijl en meer verwijderd van het zoute water. Het grote continentale vastelandsplat, met zijn zandvlakte en rotsen, bulten en grotten, ravijnen en riffen, zou naar boven komen. Rivieren zouden beginnen nieuwe beddingen naar zee te snijden. Engeland zou een deel van Europa worden. Siberië en Alaska zouden samengevoegd worden en enkele eilandenketens zouden grote massa's land worden. Voor de mensheid zouden de veranderingen in het klimaat belangrijker zijn dan het inkrimpen of uitbreiden van de landoppervlakte. Wanneer de grote oceaan zijn warme wateren verder naar de polen uitstrekte en grote ijsmassa's deed smelten, dan kreeg bijna de gehele wereld het gelijkmatige klimaat waarbij wij thans aan de tropen denken. Fruit en groente zouden groeien in een grond die nu een tundra is. Het vergt een grote landmassa om de beduidende temperatuursveranderingen te scheppen zoals wij die in de gematigde luchtstreken kennen, en er zou geen land genoeg zijn om het soort van weer dat wij nu hebben te handhaven. Daarentegen zou een nieuwe ijsperiode veel van het land waarop mensen leven met gletsjers bedekken en de rest van hen zou bij de Eskimo's in de leer moeten gaan om zich aan de kou te kunnen aanpassen. De caribou zou terugkeren naar de kusten van de Middellandse Zee, waar overblijfselen van de primitieve mens bewijzen dat deze dieren er in een vroegere ijsperiode veelvuldig voorkwamen. Geen van deze ijsuitersten is in alle opzichten een hersenschim. In waarheid zijn deze beide 4 keren voorgekomen in ongeveer het laatste miljoen jaar, het Pleistocene tijdperk. Er bestaat geen zekerheid, hoewel de meeste wetenschapsmensen geloven dat de aarde verkeert in een periode van smeltende gletsjers en dat dit nog lang moet voortgaan alvorens een nieuw ijstijdperk zal intreden. Wat wel zeker lijkt is dat duizenden jaren verlopen moeten alvorens grote veranderingen plaatsvinden.